Welkom bij Anders Werken in Progress. De wekelijkse remotecast over het optimaal hybride werken. Waarbij we met ondernemers, directeuren, managers en specialisten in gesprek gaan over hoe zij dit aanpakken en waar zij zoal tegenaan lopen. We zoomen in op de nieuwe werkplek, verbinding houden, technieken, management tools, HR-vraagstukken, cybersecurity en nog veel meer. Elke keer weer een andere invalshoek en stof tot nadenken.
Voorheen leek de toekomst van werken vrij duidelijk. Maar kijk een paar jaar vooruit en de toekomst van werk ziet er totaal anders uit. Het hele concept van werken keerde zichzelf op zijn kop en het lijkt onwaarschijnlijk dat het ooit nog teruggaat naar de situatie die we ooit gewend waren. Personeelstekorten, AI, ChatGPT, NIS 2 en nog veel meer nieuwe ontwikkelingen draag hier nog eens extra aan bij. We moeten anders leren werken, een proces dat nog in zijn kinderschoenen staat en veel bedrijven hier dus ook nog mee worstelen. Hoe staan we er nu voor en hoe pak je dit aan? Mijn naam is Mike Stern en in de studio vandaag Peter Vos, CMO bij Lemon Tree, Brian Schenk, Strategic Hybrid Workplace Expert bij BIS. Ja. Econocom. Allebei hartelijk welkom, lijkt dat jullie er zijn. Peter, we hebben jou natuurlijk al een aantal keer in de studio gehad. En natuurlijk ook met jouw befaamde top 10, waar we straks weer bij terugkomen. De 10 gouden regels.
Ja.
Ik begin als eerste eventjes dan ook even bij jou, Peter. Misschien kun jij kort nog even luisteren aangeven wat Lemon Tree precies doet en wat jij binnen Lemon Tree zelf doet.
Ja, nou, Lemon Tree is een ICT-dienstverlener. Wij nemen eigenlijk de IT van onze klanten over, zodat zij zich kunnen richten op hun eigen tak van sport. Dat doen wij redelijk succesvol. We krijgen al 8 jaar op rij 9,4 van onze klanten als waardering. Dus ja, wij zijn veel bezig met het beheren van klantomgevingen. En omgevingen van klanten migreren om ze in beheer te kunnen nemen.
Ja, en omgevingen, jullie hebben daar natuurlijk ook een platform op ontwikkeld wat het hybride werken vergemakkelijkt, klopt, om het zo te zeggen.
Ja.
Daar zullen we sowieso straks nog eventjes met elkaar wat dieper op ingaan, want dat is ook een van de redenen waar jouw specialisme vandaan komt. Hè?
Ja, dat klopt.
Ja,
ja, dat platform heet OneDesk Mobile en dat is eigenlijk alles wat we hebben geleerd van corona, dat zit daar wel een beetje in.
Nou, dat willen we straks graag even meer over weten, want het is natuurlijk super interessant. Geef van onze andere gast, Brian Schenk. Ja, BIS Econocom, kan jij even vertellen wat BIS precies doet?
Ja, ja. Nou, BIS van oudsher staat nog steeds voor bedrijfsinformatiesystemen. Waarbij wij eigenlijk al 40 jaar, we hebben ons 40-jarig jubileum gehad, voorzagen in presentatie, informatie en communicatiesystemen. Nou, dat is in principe vandaag de dag niet anders, maar natuurlijk wel als AV-IT-dienstverlener, de kant die we opgaan, ook onder Econocom, waar we een aantal jaren geleden door geaccureerd zijn, is dat we dat steeds meer als dienst gaan doen, met een volledige dienstverlening eromheen. Dus voorheen deden we vrij normaal gewoon inrichting van ruimtes bij verschillende klanten in verschillende markten, om te communiceren, presenteren, et cetera. En vandaag de dag is dat steeds meer als dienst. Econocom doet dat eigenlijk al jaar en dag in de IT, meer vanuit de IT-kant. En wij zijn er eigenlijk als de AV-kant bijgekomen. En doen dat in een aantal markten, in een aantal expertises. En ons grootste onderscheidend vermogen zit hem voornamelijk in de wat meer specialere ruimtes. Auditoria, boardrooms. En ook met integratie in het interieur. Dus we doen ook de volledige verzorging als klanten daar behoefte aan hebben. Van het interieur, dus van akoestiek, verlichting, alles wat daarbij komt kijken om de ruimte zo optimaal mogelijk te hebben om mensen, ik noem het altijd, comfortabel, productief te laten zijn. En zeker na corona is daar wel een stap gemaakt natuurlijk, wat mensen wensen en eisen.
Ja. Nou, duidelijk verhaal. En ik denk, zat te doen voor jullie binnen de markt. Je zegt net, hè, na corona. Nou, we zijn natuurlijk al een tijdje weer bezig. We hebben net de jaarwisseling gehad. Het nieuwjaar. De vakanties zijn bijna voorbij. We gaan allemaal weer met frisse moed verder. Maar zijn we ook al voldoende zover dat we zeggen van, hey, we hebben alles optimaal op de rit staan. Hoe zien jullie de ontwikkeling in de markt? Wat gebeurt er op dit moment? Peter?
Ja, er gebeurt natuurlijk heel veel. Als ik het een beetje terugbrengen naar wat gebeurt er op de werkplek. Hè? Dus hoe zitten mensen achter een bureau, thuis of op kantoor of ergens anders. Dan zie je eigenlijk dat dat de wat oudere mensen, die redden zich wel. Hè? Of ze nou thuis zitten of op kantoor, die hoef je ook niet meer heel erg te vertellen wat ze moeten doen.
Heb je het over 50 plus?
Nou, ja, weet ik niet. 30 plus. De wat oudere, ja.
Nou, ik probeer even een scheidslijn te vinden. Is het 30, 40, 50 plus? Waar denk je dan aan?
Nou ja, mensen met 5 jaar plus ervaring, die redden zich wel.
Hè? Ja, die dus weten 30 plus, zeg maar.
Ja. Maar echt de starters en de jonge generatie, die hebben wel een beetje moeite om aan te klampen. En die zul je dus wat meer mee moeten nemen. Als je die zegt, joh, hier heb je een computer en Microsoft 365 en ga lekker thuis zitten een paar dagen. Dan merk je toch dat die mensen, nou, die missen een beetje de sfeer op kantoor, maar ook wel de aansturing en informatie. En dat maakt het ontzettend lastig voor die mensen om hun ingang te vinden met wat moet ik dan gaan doen en hoe dan. En,
ja. Ja. Heeft dat enkel dan alleen met onwording te maken of zit dat ook nog ergens anders in? Generatieverschil.
Ja, generatieverschil. Ze zijn natuurlijk digitaal erg vaardig. Maar dat wil niet zeggen dat ze daarmee ook goed wegkomen om hun werk te doen met digitale middelen. En daar is meer voor nodig. Dus straks in de 10 geboden noemen we er weer één. Ja. Maar wat in ieder geval nodig is, is dat je de werksituatie als mensen thuiswerken ook naar huis brengt. Dus niet alleen maar zeggen van joh, technisch gezien kun je ook wel thuiswerken. Je moet ze ook betrekken en informeren. En zorgen dat ze alles hebben wat je op kantoor ook hebt. Dus het praatje in de wandelgangen. De informatie van wat gebeurt er allemaal binnen ons bedrijf.
Dat is dat platform wat jullie hebben gebouwd. Dat faciliteert daar ook in, Peter.
Klopt, ja.
Wil ik zo even graag wat meer over weten. Ik ga heel even terug naar Brian toe. Herken je dit wat Peter zegt?
Ja,
spelen jullie daar ook op in? Hoe werkt dat?
Ja, zeker. Nou ja, ik denk dat we precies in die fase zitten. Waarbij natuurlijk in een hele periode de afgelopen jaren is geweest. Dat was vrij ad hoc natuurlijk. De investering in alle ruimtes voorzien. Dat je in ieder geval elkaar kon zien en horen op een beetje redelijke manier. Dat mag ik denk wel zo zeggen dat het niet altijd gelukt is. En ik denk dat dit wel echt het jaar is. Zo zien wij dat in ieder geval. Dat er een balans is gekomen bij bedrijven en ook wel inzichten van hoe moeten we nu echt het kantoor, maar ook bij de mensen thuis zorgen voor de juiste inrichting.
Wat jij nu zegt, hè, is dat iets wat gaande is? Want ik merk wel dat tegen het einde van het jaar bedrijven echt even een stap terug zijn gaan maken. Van waar staan we nou eigenlijk? Hè? Hoe functioneert dat? Dat willen de mensen. Is dat zich nu aan het doorzetten of is dat al helemaal afgesloten? Hoe moet ik dat zien? Of zitten we daar midden nog in?
Ja, ik denk dat we daar midden in zitten. En het ene bedrijf is verder dan het andere bedrijf. Dat heeft ook te maken natuurlijk met wat voor soort bedrijf. En wie zitten daar in de C-level, zeg maar. Hey, hoe vooruitstrevend denken ze? Maar ik denk zeker dat dit een jaar is van daarin nog de uiteindelijke balans vinden. Zeg maar aan het eind van de curve. Als je kijkt naar oplossingen bijvoorbeeld, wat Peter zegt, qua betrokkenheid. Ja, we hadden op kantoor altijd al schermen hangen die ons informeerden wanneer is Ria van het bedrijfsrestaurant jarig en Kees van de administratie. Ja, dat is inderdaad precies wat mensen missen thuis. Terwijl er zijn genoeg systemen en mogelijkheden om mensen ook op hun desktop bijvoorbeeld gewoon te informeren. En bijvoorbeeld een heel leuk systeem waarbij je met touchscreens kan kloppen. En dan horen mensen op een andere vestiging. Bijvoorbeeld als je met meerdere vestigingen werkt en mensen thuis. Die horen dan dat er geklopt wordt. En dan kan je even een vraag stellen. Of in een virtuele wereld bij iemand aan zijn bureau gaan staan en vragen stellen. Ja, dat soort oplossingen zijn niet in de afgelopen periode echt breed geïmplementeerd in de markt. Ik zeg ook niet dat dat nu gaat gebeuren. Maar je ziet wel dat mensen nu bij bedrijven nadenken over een definitieve inrichting in plaats van die periode die we eigenlijk moesten overbruggen om gewoon te zorgen dat de schoorsteen blijft.
Maar als ik jou goed begrijp, en ik denk ook dat logisch is, is het dan wel zo dat verbinding daarin een hele belangrijke positie heeft als daar überhaupt keuzes in gemaakt worden?
Ja, 100%.
Ja. Peter, verbinding, hè? Het platform wat jullie hebben. Sorry, je noemde het. Ik ben even de naam kwijt.
OneDesk Mobile.
Ja, ik heb daar eerder met jou over gesproken. Buiten even uitzending om. Kan jij iets meer vertellen wat jullie daarin gebouwd hebben om je ook juist los van wat dat nog meer kan, hè, maar die verbinding ook heel erg tot stand te brengen en te activeren onder mensen?
Ja, we zijn met dit model begonnen toen AVG kwam. Toen hadden wij de behoefte om als MSP'er, dus Managed Service Provider, een werkplek te leveren. Die in de basis gewoon aan alle veiligheidseisen voldoet. Dus ook AVG-inzichten daarin meenam. En daar hebben we vervolgens aan toegevoegd dat de interactie met de medewerker, maar ook het informeren van mensen, op een goede manier gebeurt. Dus dat je alles wat je normaal in de wandelgang op kantoor hoort, dat dat wordt meegenomen. Dus hè, exact wat jij net ook zegt. Er is iemand jarig. Er is binnenkort een evenement. Schrijf je nu in voor een training. Al die dingen die op kantoor zeg maar heel natuurlijk verlopen. Die mis je thuis allemaal als je dat niet faciliteert.
Ja.
En dat hebben we eigenlijk allemaal in de werkplek gestopt. En daar zitten nog wat, dus een stuk security, een stuk cloud printing. Hè? Want als je thuis wil printen, dan ja, is dat net even anders dan op kantoor. Maar misschien wil je thuis ook wel vast iets in de printer leggen op kantoor. En dat moet wel veilig. Want als je een iets met salarissen bijvoorbeeld afdrukt en je bent niet op kantoor, dan is dat vrij onhandig.
Ja, ja.
Dus dat soort dingen zitten er allemaal in opgesloten. Dat vanuit de werkplek allemaal goed gefaciliteerd wordt. En nu heb je natuurlijk heel erg te maken met het feit dat als mensen thuis gaan werken, dan loopt security een beetje anders dan op kantoor. Vroeger hadden we firewalls en allemaal dure apparaten om te zorgen dat dat op kantoor allemaal goed geregeld is. Nou, die apparaten zijn er nog steeds, maar die moeten niet alleen op kantoor werken, maar die moeten nu thuis ook zorgen voor veiligheid op de werkplek.
Ja.
En dan moet je het een beetje anders inrichten allemaal. Nou, dat zit allemaal in dat concept opgesloten.
En ik denk dat dit nog maar het topje is van de ijsberg van wat er allemaal in zit. Klopt. Maar wat ik kan me voorstellen als je zoiets gaat ontwikkelen en zeker daar mensen omheen gaat creëren, dat iedereen natuurlijk met ideeën nog komt. Hè, van kan dit er niet in, kan dat er niet in.
Ja.
Dus dat is ontzettend leuk. Meten jullie dan ook bepaalde, kan je ook bepaalde dingen doormeten op dat gebied? Kan je er bepaalde dingen uithalen uit het systeem, waardoor bedrijven ook ervan kunnen leren? Hè? Dus dat als je het gebruikt, dat je bepaalde patronen eruit kan halen? Of is het enkel en alleen een tool die je inzet zonder dat er een meetinstrument achter zit?
Nee, het meet in principe alles. Het is gebouwd bovenop Microsoft 365.
Oh ja.
Daar zit natuurlijk Viva Engage in. En ja. Viva Engage meet natuurlijk het sentiment bij de gebruiker en de productiviteit. En hoe lang je achter een bepaalde applicatie zit en überhaupt aan het werk bent, dat soort dingen.
Misschien even goed voor de luisteraar om te vertellen. Want jij zegt Viva meet natuurlijk. Hè, als zijnde dat iedereen dat weet. Maar
ja,
voor de luisteraars misschien geen vanzelfsprekendheid. Maar
eens.
Office 365 kan je heel veel data uithalen.
Ja. Ja. Over productiviteit en dat soort dingen. En daarnaast meten wij op de achtergrond hoe vaak worden bepaalde berichten gelezen. Hoeveel procent van de medewerkers heeft iets gezien of niet gezien. Nou ja, daar kun je natuurlijk ook weer van alles uithalen. Ook op afdelingsniveau van welke groep neemt bepaalde informatie wel tot zich en welke niet. Wat voor soort informatie werkt beter bij de een en bij de ander? Hè? Dus marketeers zien liever filmpjes, maar boekhouders zien misschien liever tabelletjes.
Ja, het is geen one size fits all, maar het blijft maatwerk uiteindelijk.
Ja,
ja, super interessant. Brian, zijn er ook bepaalde tools die jullie inzetten om dingen te meten, zichtbaar te maken, zodat bedrijven zichzelf daarop aan kunnen sturen?
Ja, zeker. Ja. Het is heel herkenbaar. Je ziet natuurlijk inderdaad de verschuiving naar thuiswerken, hoewel dat... Er is ook wel weer een balans dat er gelukkig flink wat dagen op kantoor wordt gewerkt. Maar juist die balans, inderdaad, moet je zorgen dat alles wat je op kantoor doet, dat je dat ook naar de mensen, zeg maar, remote goed faciliteert. Dat zien we natuurlijk aan het hele meeting equity verhaal van Microsoft ook in meetings. Mensen die thuis zitten mogen niet een mindere stem hebben in de meeting dan op kantoor terecht.
Precies.
Iedereen telt daarin mee. Maar wij zien zeker, en dat is dan ook waarom sommige dingen wat langer duren, dat leveranciers... van ons bijvoorbeeld, ja, waar het nu tegenwoordig om gaat, is niet meer, heeft je scherm een extra HDMI-aansluiting, bij wijze van spreken, maar welk platform wordt er voorzien of welke API's zijn er om te zorgen dat je echt een integrated workplace kan creëren. Dus dat je echt kan zorgen dat wat voor oplossingen aan hardware je dan ook hebt, dat dat integreert inderdaad in een platform, waardoor je gewoon goed kan meten hoeveel mensen zijn er in een vergadering geweest, hoe lang hebben die met elkaar gesproken. In transcriptie bijvoorbeeld is het goed voorzien dat via microfoons in de ruimte Microsoft goed herkent wie er spreekt, zodat je die transcriptie daarnaast, of dat nou van mensen thuis of op kantoor, goed kan maken. Dat je ook qua notulen en actiepunten, et cetera, gewoon goed kan blijven werken. En daar zien we wel dat managementplatform van verschillende oplossingen die er zijn. Ja, daar gaat het nu om. Degene die dat het meest voor elkaar heeft. En in mijn rol als portfolio manager ook. Kijken we veel meer daarnaar. Wat voor data kan er gedeeld worden? En hoe kan je daarvoor zorgen dat ook mensen die thuis zitten bijvoorbeeld. Goed gefaciliteerd worden bij videomeetings. Dat de boel up-to-date is. Dat er updates worden gedaan. Maar ook, hoe zeg je dat?
Rapportage, registratie? Ja,
signalering wordt gedaan. En ook dat de gebruiker ook natuurlijk op de hoogte wordt gevraagd. Je moet even dit doen, want dan draai je weer mee.
Ja, het is signalering on the spot. En niet achteraf, maar je kan direct processen op die manier heel goed bijsturen.
Ja, en predictief dingen. Dat je weet van tevoren, ik moet iets doen. Want dan kan iemand gewoon blijven doen wat hij moet doen en productief zijn. In plaats van inderdaad, het moet eerst stuk gaan of niet meer werken. Voordat we iets gaan doen. En daar zit de belangrijke stuk van ons ook als dienstverlening. In plaats van het leveren van een oplossing wat het voorheen was.
Ja. Je ziet natuurlijk, we hebben het over een aantal Microsoft toepassingen gehad. Microsoft heeft natuurlijk heel veel ontwikkeld. Omdat dit natuurlijk niet de Microsoft show is. Alhoewel Microsoft een belangrijke partner is van de Anders Werk Summit. Maar als je kijkt over de hele linie. En je kijkt bijvoorbeeld naar AI in het algemeen. Hè? Want ja, daar is nu heel veel over te doen. Alleen iedereen hoort de klok luiden, maar weet niet waar de klepel hangt. En AI is niet zo nieuw als dat het lijkt. Want er zijn heel veel bedrijven al van voor 2020 al mee bezig. Alleen weten we dat vaak niet. Als jullie kijken naar de AI-ontwikkelingen, wat zien jullie daar gebeuren op dit moment? Zie je ook in hetgeen wat we nu besproken hebben, dat er heel veel nieuwe kansen en uitdagingen liggen?
Ja, ik denk dat je wat je zegt, de klok en klepel, dat verhaal inderdaad. Dus ik denk dat er voornamelijk behoefte is bij bedrijven aan de juiste advies om inzicht te krijgen vanuit onze kant en ons beiden die hier zitten. Om goed te weten wat doet nou die eindgebruiker ermee en waar ligt dan echt het voordeel van die eindgebruiker en ze daarin de juiste manier te adviseren. En of dat dan is inderdaad simpelweg, het voorbeeld wat ik net zei bij vergaderingen zorgen dat iedereen goed herkend wordt en dat er transcriptie is, zodat je niet meer ouderwets notulen hoeft te maken. Of dat je wil dat er in data op een accountantskantoor dingen worden herkend in de data, inderdaad, die niet kloppen met eerdere gegevens bijvoorbeeld. Ja, dat is de vraag. En wij kunnen ook niet in alles voorzien, wij in ieder geval niet. Maar ik denk dat het voornamelijk van belang is om in die hele bult van mogelijkheden die er is met AI om heel goed te beseffen wat de meerwaarde kan zijn voor een specifieke klant daarin.
Als je dit zo vertelt, dan de dingen die je net noemt, dat is natuurlijk niet nieuw. Hè? Dingen meten, er is heel veel behoefte aan kennis en inzicht. Maar wat zijn nou de specifieke dingen die het allemaal heel anders gaan maken? Waar moet ik aan denken? Zien jullie dingen gebeuren? Je zegt van ja, maar dat is wel zo gaaf of dat er gaat nu iets komen of... Of vraag ik iets wat er helemaal niet is? Dat kan natuurlijk ook.
Nou, zeker wel. Er zijn onwijs veel gave toepassingen die ontzettend tijdbesparend zijn. Neem bijvoorbeeld, je hebt een Teams meeting van een uur. En die heb je even gemist. En dan vraag je gewoon aan een AI assistant van, joh, doe even een samenvatting maken van 5 minuten. En by the way, geef dan meteen even mijn actiepunten weer. Nou, dat soort toepassingen, dat is natuurlijk geweldig.
Ja, want ik heb zelfs begrepen dat je ook gewoon notuleren eigenlijk niet meer nodig is. Maar dat je ook gewoon kan zeggen, ik wil in die meeting weten wat Peter gezegd heeft. Ja. Dus je kan het helemaal distilleren op die manier.
Klopt, ja. Ja. En dat zijn natuurlijk toepassingen die ontzettend handig zijn. Hè? Hetzelfde, je moet een brief maken. En dan zeg je tegen AI van, joh, stel die brief maar in een soort standaard op. Dat je in ieder geval weet dat alle informatie erin staat, dat dat klopt met bijvoorbeeld juridische basisaspecten. En dat je vervolgens met de menselijke kant er nog een keer overheen gaat om te zorgen dat het de tone of voice hebt die je hebben wil. Maar ja, in de basis...
Ja, je kan daar zelfs nog kiezen. Want wij gebruiken zelf ook zeg maar op ons platform ChatGPT ook voor artikelen schrijven, dat soort dingen. En dan kan je gewoon kiezen van basic, technisch, hoogtechnisch. Dus je kan allerlei...
Formeel, informeel.
Precies. Dus je kan allerlei levels er ook nog in bouwen.
Ja.
En ik merk toch wel heel vaak dat heel veel mensen daar wel iets van gehoord hebben, maar daar nog echt niet in thuis zijn. Dat is ook ontzettend gave tools. En dit is nog maar een klein deel eigenlijk. Hè?
Eens, ja.
Wat zijn er nog meer dingen die jullie zien dat je zegt van, hé, dat is een hele gave toepassing?
Ja, zeker. Nou, bijvoorbeeld vertalingen daarvan. Wij werken wij zijn als Gather tegenwoordig. Dat is de entiteit onder BISIC, komt van alle AV-onderdelen in heel Europa. We hebben natuurlijk collega's die spreken native Spaans of native Duits, Frans. En we kunnen natuurlijk allemaal wel met elkaar communiceren. Maar het is wel veel lekkerder dat je in AI ook op dezelfde manier zeg maar, de vertaling kan maken. En dan niet zoals met Google Translate voorheen, dat het een beetje letterlijk is. Maar echt ook met inderdaad de juiste tone of voice wat er gezegd wordt. En denk daarbij ook aan...
Mag ik heel even voordat je de diepte in gaat? Hè? Voor de luisteraar even... Het zou dus heel goed kunnen zijn. We zitten in een studio dat er op het scherm een Spaanse, een Duitse en een Chinese collega in de meeting zit. En eigenlijk kan je zo instellen dat wat wij nu bespreken, dat het voor de Chinees vertaald wordt, dat het voor de Duitser en voor de Spanjaard vertaald wordt, zeg maar. En zij eigenlijk in hun eigen taal gewoon mee kunnen luisteren, maar zelfs ook gewoon de interactie. Ja, dat is te mooi voor waar te zijn. Hè? Want tot voorheen moest je dan alles in het Engels doen, hè, zodat iedereen het kon volgen.
Ja.
Ja.
Dat zijn hele mooie toepassingen natuurlijk.
Ja, en ook in ondertitels. Hè? Dus eerst een paar jaar geleden was dat nog echt upcoming. Maar door de ontwikkeling en de investering in AI zie je dat nu echt wel een stap neemt. Dat je echt in een aantal talen, nog niet alle talen natuurlijk, maar van de taal en naar de taal in Nederlands, Engels, Spaans, et cetera. Dat je in een live meeting ook gewoon die closed captions eronder kan zetten.
Ja.
En de volgende stap daarin is dat je natuurlijk ook met exact de stem van de persoon die ergens anders op de wereld zit, maar dan in jouw taal dat kan verstaan. Ja, en dat is nog toekomstmuziek hoor. Maar
en daarbij meegenomen natuurlijk ook, en dat kan natuurlijk al, dat je een avatar ook gewoon een vergadering voor kan laten zitten of een presentatie kan laten doen. Dus dat zijn enorme mooie toepassingen. Nou zijn er ook, er is ook een hoop angst, Peter.
Ja.
Ik zie al met angstige ogen naar mij kijken.
Nou, nee hoor.
Maar nee. Waar zijn mensen met name als je over deze toepassing, hè? Ik heb het niet over andere dingen of defensie of alles wat hier buiten valt. Als je naar deze zakelijke toepassingen kijkt, wat zouden bedreigingen of hindernissen kunnen zijn? Heb je daar een idee van?
Nou, bedreigingen is als je informatie niet goed op orde hebt, dan gaat AI natuurlijk dingen doen op basis van informatie die niet op orde is.
Ja.
Daar zit natuurlijk altijd een risico. Met name als je gewoon openbare ChatGPT dingen gebruikt. Die heeft heel veel bronnen, maar dat zijn openbare bronnen. En op het moment dat je binnen jouw bedrijfsinformatie naar dingen gaat zoeken, en daar zitten fouten in die informatie of er ontbreken stukken, dan gaat AI natuurlijk ook gewoon zijn eigen dingen daarmee doen.
Voor de luisteraar even, wij hadden dat recentelijk eventjes een case op dat gebied. En toen legde iemand mij uit van, dat is even voor de luisteraar om te begrijpen hoe het eigenlijk werkt. Op het moment dat jij bijvoorbeeld wat jij net zegt, bedrijfsinformatie opvraagt, dan gaat eigenlijk AI, hoe zullen we het noemen, die gaat eigenlijk gewoon over het totale internet kijken, wat kan ik vinden. Of dat nou PDF-brochures zijn, websites, disclosures, wat er ook maar vinden, privacy statements. En die trekt gewoon alle informatie eruit en bundelt dat naar de informatie die jij hebt gevraagd.
Ja.
Dus het betekent natuurlijk wel dat je heel goed moet weten wat je allemaal in de cloud hebt zweven.
Klopt.
Ja.
Ja, en nou ja, goed, op het moment dat je gebruik maakt van algemene bronnen, dan vul je ook algemene bronnen. Dus dan gaat jouw gevoelige informatie dus ook naar buiten toe. Dat wordt ook algemeen beschikbare kennis dan.
Hm.
Dus dat willen veel bedrijven niet. Dus dan wil je dan afgeschermd binnen je eigen omgeving AI gaan gebruiken.
Maar is dat toch heel eenvoudig? Je kan als bedrijf toch gewoon beslissen wat wel of wat is wel of niet openbaar? Of nee, is er al heel veel weggelekt wat eigenlijk niet openbaar is, maar wel tevoorschijn kan komen?
Ja, er zijn wat voorbeelden van corporate bedrijven die per ongeluk gebruik hebben gemaakt van openbare AI, waardoor hun informatie beschikbaar is geworden voor een hele grote groep. En dat was gewoon bedrijfsgevoelige informatie.
Ja.
Dus de truc is om dat dan in de toekomst, als je dat niet zou willen, om dat af te schermen. Maar als je het afschermt, dan heb je ook minder bronnen. Dus dan gaat hij uit beperkte informatie gaat hij dingen doen waarvan je je dan zou kunnen afvragen van joh, heb ik wel voldoende informatie om daar goede conclusies uit te halen?
Maar dat betekent eigenlijk, als ik jou goed begreep, en volgens mij zei je het net al, dat je eigenlijk met een interne en externe kennisbron werkt als het om AI gaat.
Ja.
Eén afgeschermd, anders niet.
Eens.
Maar dan moet je wel eerst, en zijn daar ook middelen voor of voorziet AI er ook in, om eerst te inventariseren, wat hebben we nou eigenlijk in die cloud hangen? Want als je dat niet weet of niet overzichtelijk hebt en jarenlang maar alles.
Ja, maar dat is precies de angst, denk ik. Want angst hoeft niet altijd gestoeld te zijn op inderdaad of het goed of niet goed georganiseerd is. Maar dat zag je destijds bij gebruik van cloud ook, helemaal bij overheden. Ja, die hebben dat natuurlijk heel lang, die wilden alles on-prem houden. En nu gaat het een beetje naar hybride en wel naar cloud gelukkig. Maar dat is denk ik met de AI ook voornamelijk de angst van, ja, maar als ik die tool ga gebruiken, ligt dan mijn informatie inderdaad straks op straat. En ik denk dat er nog niet een goed beeld is van hoe je dat op de juiste manier altijd inricht, waardoor bedrijven daar nog wel wat huiverig in zijn.
Maar eigenlijk, als ik het goed begrijp, om het ook voor de luisteraar even inzichtelijk te maken, zou je dus eigenlijk eerst moeten inventariseren wat staat er al. Hè? Want het is niet zo, kan AI bij mijn informatie, maar meer van, wat hebben wij in informatie waar AI bij je kan? Ja. Dus het werkt vanaf die kant. Nou zijn er ook organisaties die zeggen van, wij bannen het helemaal uit. Hè? Ik zag laatst iets van de overheid of gemeente of defensie voorbij komen, die hadden gezegd van, medewerkers mogen het niet meer gebruiken. Ja. Maar ja, hoe controleer je dat? En precies, als mensen in een thuiswerkomgeving zitten, dan kunnen ze natuurlijk buiten het netwerk om ook doen wat ze willen.
Ja.
Is dat wel af te schermen?
Nou, ik denk als ik een mail wil typen naar mijn collega en ik doe dat even op mijn telefoon inderdaad in ChatGPT en ik stuur dat naar mezelf of zo, op die manier natuurlijk niet. Dan kan je altijd inderdaad daar gebruik van maken. Maar als je het hebt inderdaad over AI toepassen, waarbij alle cijfers van het bedrijf inderdaad gebruikt worden om rapportages te maken. Ja, daar kan je natuurlijk wel zelf intern voor kiezen bij je organisatie dat je dat niet wil. Maar ik denk, ja, dat was niet hoe het bedoeld was inderdaad.
Nee, nou, een andere vraag dan. Hè? Want ik heb het idee, ik gebruik als metafoor even, dat je eigenlijk in een Sahara-woestijn bepaalde zandkorreltjes moet gaan zoeken, die eruit moet gaan halen. Ja, dat is zoals bij mij voor de geest naar voren toe komt. Ja. Dus dat is niet heel erg eenvoudig. Om zeg maar die informatie ergens uit te trekken. Want eenmaal op het net is altijd voor altijd op het net, om het maar even heel simplistisch te zeggen. Dus daar heb je nogal een probleem dan.
Ja, maar ik denk dat het precies daar vandaan komt. Dat ze gewoon bang zijn dat het ergens terechtkomt, omdat daar nog niet de juiste inzichten voor zijn. Maar dat, wat ik zeg, dat hebben we met cloud ook gezien. En dan krijg je op een gegeven moment krijg je in aanbestedingen en in aanvragen, krijg je gewoon eisen waaraan dan partijen als wij moeten voldoen of dat moeten bewijzen. Dat bijvoorbeeld data, wat voorheen met de cloud ook was, ja, dat moest in Europese datacenters opgeslagen zijn of bepaalde dingen die niet ontsloten mogen worden. Ja, daar heb je natuurlijk, dat zou ook wel een onderdeel weer zijn in de ISO 27001 bijvoorbeeld.
Ja.
Ja, dat wij daarvoor moeten zorgen, of de faciliterende partijen, dat niet fout gaat.
Peter, als je even naar jullie platform kijkt, hebben jullie recentelijk daar ook al bepaalde AI-tools ingebouwd of hangt Copilot eronder? Wat hebben jullie aan nieuwe dingen toegevoegd om dat ook weer spannender te maken?
Nou, wij zijn wel heel erg van mening. Ik had het in het begin even over die 9,4 die we al jaren krijgen. Wij zijn wel echt ervan overtuigd dat dat komt omdat mensen met mensen werken.
Ja.
En je ziet natuurlijk heel veel dingen opkomen met van die chatrobots. Jij komt ergens niet uit en dan moet je iets invullen. En in plaats dat een mens met jou meedenkt hoe je dat zou kunnen oplossen, doet een robot dat. Nou, ik lach me altijd kapot om de antwoorden die eruit komen. Maar ik kan me voorstellen dat een gemiddelde gebruiker zich vooral heel erg ergert aan wat je dan terugkrijgt.
Ja.
Dus daar ga je geen 9,4 van mee halen. Dus daar doen we heel bewust geen AI inzetten om gebruikers te ondersteunen. Maar bijvoorbeeld voor het vertalen van content. In een content management systeem, als je informatie aan iemand wil bieden in meerdere talen, dan zou je dat in meerdere talen moeten intoetsen. En dat kan met AI heel makkelijk, ook echt wel op een hele goede manier, al vertaald worden naar iemand die bijvoorbeeld op een Engelse vestiging zit. Dus dat scheelt ongelooflijk veel tijd. Dus dat soort praktische toepassingen en alle co-pilot dingen van Microsoft. Want het is natuurlijk gebaseerd op Microsoft 365. Dus heel veel van die mooie AI-mogelijkheden die we tegenwoordig hebben, worden inderdaad gewoon meegenomen. Maar allemaal wel met het oog om mensen positief te helpen en te versnellen.
Ja.
En niet zozeer waar veel angst over is om dingen over te nemen of om weg te automatiseren of zo. Dat
is wat trouwens wel interessant is, hè, als je het over die chatbots hebt. Hè? Want het nadeel is altijd met die dingen. Op zichzelf is het een hele handige tool. Maar tegen die tijd dat je dus eigenlijk zeg maar bijvoorbeeld een contact of een callcenter volledig zou kunnen laten vervangen, is wat veel mensen natuurlijk niet beseffen, is dat wij werken ook met die tools. Dat je ziet alles wat die tool antwoordt is wat je erin stopt.
Ja.
Wat die tool eventueel via AI zelf kan vinden. Maar wat mensen niet beseffen, die tool die moet zichzelf met een zelflerend iets gaan verbeteren steeds meer. En dat heeft natuurlijk tijd nodig. Dus dat heeft best een doorlooptijd voordat eigenlijk die techniek begrijpt van welke vragen er allemaal gesteld kunnen worden en welke antwoorden daarbij horen.
Ja.
En dat is natuurlijk altijd tricky, want dan krijg je het begin toch altijd een soort aftreksel van dat je denkt van ja, of al heel snel de opmerking, momentje, medewerker gaat contact met u opnemen.
Ja.
tijdje terug, en ik zal de naam niet noemen, was een logistieke dienstverlener. En daar heeft een klant, die had daar contact mee. En die kreeg niet uit die chatbot het antwoord wat hij graag wilde. Dus toen ging hij daarmee spelen en kijken wat hij die chatbot wel kon laten doen. En uiteindelijk had die chatbot, geloof ik, een super slechte recensie achtergelaten. Of liet slechte recensies achter van het eigen bedrijf waar die bij werd ingezet. En toen hebben ze toch bij de logistieke dienstverlener maar even gedacht, die moeten we iets beter over nadenken voordat we dat live zetten.
Maar dit is eigenlijk precies het punt wat jij aangeeft. Hè? Om het helemaal te begrijpen, die hele materie. Is dit natuurlijk ook de angst die je vaak hoort van wat gebeurt er als je zo'n toepassing in een drone zet? Of zoals je nu al in oorlog ziet, dat piloten helemaal niet meer in een vliegtuig zitten, maar gewoon achter een scherm en een bombardement kunnen uitvoeren. En dat is natuurlijk de angst, hè? Als dingen verkeerd geïnterpreteerd worden. En zeker met dat soort dingen, ja, dan kan je het maar één keer verkeerd doen. Dan heb je gewoon een enorm probleem. Ja. Dus dat is wel gegrond. We zitten echt nog wel in een leerfase waarbij je niet kan zeggen, je kan dit gewoon helemaal over de hele linie meteen vol gas inzetten. Zover zijn we dus nog niet.
Nee, voornamelijk vanuit die big data pool, denk ik inderdaad. Veel meer aan de IT-kant, dat is denk ik veel lastiger dan waar we het nu praktisch bijvoorbeeld bij ons in onze markt wordt ingezet. Nou, we kijken hier, we zitten in een ruimte, staan twee schermen met een videobar om met elkaar te beeldbellen. Ja, daar wordt natuurlijk AI toegepast op een hele praktische manier om mensen op de juiste manier in beeld te brengen. Allemaal in een eigen venstertje.
Ja,
dat zijn natuurlijk toepassingen die kunnen heel goed. En daar zie je gelukkig wel gestaag gewoon ontwikkeling. Elke maand komt er weer een nieuwe update met nieuwe mogelijkheden en verbeteringen. Dus ook dat is AI. En daar helpt het ons in ieder geval wel om klanten steeds betere oplossingen te bieden.
Nou ja, en dat is ook wel mooi. Ik heb, ik doe denk ik per dag iets van 3 of 4, 5 calls online, meestal via Teams. En als je ziet hoe de ontwikkelingen daar zijn, en zeker als je met meerdere mensen in gesprek zit. Ja, het wordt allemaal zo beter aangekleed, uitvoerbaar. Ook wat je ziet, de beleving. Ja. En met meerdere mensen aan tafel, iemand zegt wat, pakt meteen het persoon in kwestie, zet de camera en het geluid erop. Ja, dat is natuurlijk heel anders dan waar we een paar jaar terug vanaf kwamen, wat dan toch een beetje houtje touwtje was. Ja. En ik denk wel met dit soort dingen wat wel heel mooi is, dat als het eenmaal staat, dan gaat het ook met een noodgang. Hè? Dan krijg je ontwikkeling op ontwikkeling op ontwikkelingen. Overigens, als je naar dat punt kijkt, want dan kom je ook even op jullie terrein. Hè? Als we naar online meetings kijken, boardrooms en dat soort dingen. Wat zijn de belangrijkste trends die jullie zien of al zelf aan het doorvoeren zijn binnen de markt?
Nou ja, sowieso de trend van de afgelopen jaren was die focusruimte en kleine en middelgrote ruimtes maximaal. Daar lag het volume moest natuurlijk gewoon uitgevoerd worden dat men überhaupt met elkaar kon bellen als men remote werkte.
Ja.
En dan mensen voorzien natuurlijk van de juiste spullen om dat thuis ook te doen. En niet dat ze met AirPods op hun Windows-machine zitten, dat het ongeveer zo klunt. daar is de afgelopen jaren het in gaan zitten, de investeringen. En wat je nu ziet inderdaad, die boardrooms en de grotere ruimtes. Ja, dat men daar nu wel verder naar kijkt om daar vernieuwing in uit te voeren. En hetgeen wat je daarin ziet, kijk, net al die videobar die ik hier noem. Ja, dat is goed tot ruimtes tot misschien een meter of tussen de 7 en 9 meter maximaal. Helemaal voor audio en de camera met die technologie dat je dus goed kan inzoomen. Want dan houdt het gewoon op bij.
Dat is het einde van de vergadertafel van 20 meter lang.
Nou, ja, precies. Ja, die grotere boardrooms dus, waar 20 man zit. Ja, daar moet je dus echt wel zorgen voor juiste microfonie. En we zien hier wel ook bijvoorbeeld een camera aan het plafond hangen. Die iedereen, als wij zo tegenover elkaar zitten met elkaar praten. Dat wij ook voor de remote zijde gewoon goed te zien zijn. Alsof we elkaar wat meer aankijken dan dat ze alleen maar de zijkant van ons gezicht kijken. Maar echt in die grotere ruimtes, ja, dan kan je er niet onderuit dat je dat met echt betere systemen doet. Dus meerdere camera's die aangestuurd worden dus door ook wel een slimme engine die weet wanneer kijk ik welke kant op. Dat herkent hij door waar mijn gezicht naartoe staat. Mij op die manier in beeld brengt. De microfoon communiceert daar weer mee. En die weet dus welke microfoons automatisch allemaal uitgezet moeten worden. Zodat je die audio van de andere personen of iemand hoort hoesten dat je dat niet hoort. Want ik ben aan het woord. En met AI gaat dat dan weer zoveel verder dat je daar ook kan aangeven dat je bijvoorbeeld iemand in kan lezen. Stel onze CEO van onze organisatie in de boardroom. Ja, dat is logischer dat die, als die spreekt, dat de rest zijn mond moet houden. Even misschien een beetje ouderwets, maar die mogelijkheden zijn dus wel om te zeggen, we gaan mensen een wegingsfactor meegeven. Dat als die spreken, dan zorgt het systeem dat daar ook op wordt gefocust, zeg maar. En dat wordt dan weer in het videosysteem gestopt. Dus ik denk dat dit soort systemen qua audio, video, in combinatie met gewoon de oplossingen die we al kennen op videocommunicatie, ja, dat daar wel een belangrijk zwaartepunt ligt dit jaar. Of dat bedrijven daarin gaan zich erin gaan verdiepen of zich laten adviseren, of dat daadwerkelijk al uit laten voeren.
Ja, ja, super interessant. Kijk jij er tegenaan, Peter? Wat is jullie ervaring?
Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om gewoon te kijken hoe mensen werken en ze te faciliteren in hoe kun je op een goede manier, wat we vroeger op kantoor deden met z'n allen, vertalen naar een moderne manier van denken, waarin je datzelfde principe, misschien nog wel beter dan vroeger op kantoor, vast kunt houden om gewoon productief te zijn en met z'n allen creatief te zijn en te blijven innoveren. Tijdens corona was vooral innovatie heel erg op een laag pitje, omdat we net aan de dingen toekwamen die we moesten doen. Maar innovatie was echt nog nooit zo slecht als tijdens corona.
Ja, nou ja, super interessant. We gaan het daar tijdens de Anders Werken Summit met jullie de diepte in. Daarna op 18 juni, live vanuit het rijtuigloods in Amersfoort, gaan we daar de diepte verder in. En dan zijn de mogelijkheden alweer veel uitgebreider. Dan zijn we een paar maanden verder, want in die snelheid gaat het echt wel.
Ja.
Brian, als ik even naar jou kijk, wat zou jij nog de luisteraar mee willen geven als je even een goede tip wil geven op het gebied van jullie kennis waar jullie in zitten en waar bedrijven op dit moment staan?
Nou, ik denk voornamelijk inderdaad voor de luisteraar, want we zijn allemaal in wat voor laag we van een organisatie of zelfstandige, wat we ook zijn, wat Peter ook net zegt. Het gaat er voornamelijk om dat we heel goed weten wat de behoeften zijn van die eindgebruikers. En we stappen wel eens in de valkuil. Ik ook. Ik kom uit een rol als designer van technische oplossingen. Ja, dan is de valkuil al heel snel dat je vanuit je eigen kennis een oplossing gaat zitten bedenken voor een eindgebruiker of een groep mensen of een organisatie. En het blijft echt ongelooflijk belangrijk dat die werknemers continu blijven aangeven. Ja, ik heb nu wel deze tool, maar kunnen we dat niet zo doen? Of ik had laatst een videocall met iemand of een gesprek, maar uiteindelijk had ik dus niet de mogelijkheid om mijn aantekeningen daar uit te halen. Want er wordt er heel veel geroepen. Maar wat je ervoor moet doen als organisatie of eindgebruiker om daadwerkelijk ook die effectieve data of informatie daaruit te kunnen halen. Ja, daar wordt nog te weinig, denk ik, in gedeeld. Dus voornamelijk die werknemers, maar ook IT-afdelingen. Ja, die moeten zich blijven verdiepen in wat is er nou nodig om dat te faciliteren. Met een concreet voorbeeld is die transcriptie waar we het daarnet over hadden. Als jij in de meeting zit, dat je dus die actiepunten eruit kan laten halen, wat Peter ook zei, met naam en toenaam. Ja, dan moet je dat wel in de achterkant van Microsoft Teams georganiseerd hebben. Dus dat de mensen daar ook een soort van opt-in doen. Ja, ik mag in een meeting, mag mijn transcriptie eruit gehaald worden. Dan doe je net als bij Siri op een iPhone. Ga je door een procesje heen, waardoor jij dus echt ook herkend wordt. En dat je zegt, nou, mijn naam is Brian Schenk, dat is mijn stem. En als ik voortaan in een meeting zit, dan komt dus die transcriptie er netjes uit.
Ja.
Ik denk dat dat echt belangrijk is, dat de mensen en bedrijven zich daarin blijven verdiepen, zodat ze ook kunnen aangeven wat ze daarin nodig hebben.
Nou, super interessant. Mooie takeaway, Brian. En tijdens de Anders Werken Summit meer hierover. Peter, kom ik even bij jou terug. De 10 geboden van het hybride of anders werken.
Ja.
Welke zitten we inmiddels? 4 of 5?
We zijn bij 4.
Bij 4?
Ja.
Ja, wat we al eerder zeiden. Misschien is het goed om even 1, 2 en 3 even op te pakken en dan aan te vullen met 4. Dat we het even achter elkaar in één keer overzichtelijk hebben.
Doe ik de eerste 3 heel kort en dan de 4e iets uitgebreider.
De mic is yours. Ga je gang.
Ja, nou de eerste was natuurlijk zorg dat je een bedrijfsomgeving biedt. He, dus als je je computer opstart, je Windows computer, dan zie je normaal een Windows desktop. Zorg dat niet een Windows desktop is of een Microsoft desktop, maar zorg dat een bedrijfsomgeving is waar je alles vindt wat je nodig hebt. Dan is de tweede, ontwikkel zo'n werkplek dus niet alleen met IT, zoals dat traditioneel altijd ging. Maar doe dat met HR-directie, IT en communicatie. He, want er moet ook veel gecommuniceerd worden dus. Dan was de derde, personaliseerde werkplek. Ja, want one fits all werkt niet meer in deze tijd. Je moet hem echt personaliseren. Een boekhouder heeft echt hele andere informatiebehoeften dan een marketeer. En dat geldt ook natuurlijk als je meerdere vestigingen hebt. Iemand in Groningen heeft andere informatie nodig dan iemand die in Limburg zit. En dan komen we bij de vierde. En dat is dat je mensen moet faciliteren. Als je Microsoft 365 over de bühne gooit. En we hadden het net al over een aantal termen waarvan je denkt van, huh, wat is dat dan? Viva Engage bijvoorbeeld, maar ook Delve. Wat er overigens eind dit jaar uitgaat, heb ik weer onlangs begrepen. Maar er zitten heel veel prachtig mooie dingen in 365. Waar je redelijk op afgestudeerd moet zijn om daar goed gebruik van te maken. En die onderdelen moet je faciliteren. He, dus Viva Engage, ik noem het maar even Facebook voor intern. Dat moet je mensen op een manier aanreiken dat ze ermee gaan werken. In plaats van zeggen van, joh, doe maar iets met Viva Engage. Doe maar iets met Teams. Doe maar iets met SharePoint. Doe maar iets met OneDrive.
Ja.
Dat soort dingen moet je faciliteren. Want anders gaan mensen er op hun eigen manier mee werken. Of nog erger, helemaal niet mee werken.
Doet mij altijd denken. Ik weet, dat was de jaren 70 volgens mij. Toen was het heel erg hip dat iedereen een eetbar bij de keuken in huis had. Met van die kuipstoeltjes ervoor. En dan heel veel oranje en groene tegeltjes.
Ja.
En toen had mijn moeder had op een gegeven moment een oven, een gasfornuis en een wasmachine in één gekocht. En die kwam heel snel tot de conclusie. Ik heb uiteindelijk van alles net niks. Ja. Dat is waardeloos. En dat is, als ik jou zo hoor, moet je dat dus zien te voorkomen. Dat je eigenlijk dat heel goed analyseert, doorpakt, maar ook implementeert.
Ja.
Want anders wordt gewoon niet opgepakt en is zonde van de moeite.
Nou ja, weet je, we komen uit een tijd dat alles werd gemaild. Toen gingen we in corona naar een tijd dat alles werd geteamst. Ja. Ja, ga maar teamsen. Dan zit je de hele dag te teamsen. Ja, ik werd er niet heel vrolijk van. Aan het eind van de dag, ik was helemaal kapot.
Ja.
En dan dacht ik van, ja, maar wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Ik heb allemaal meetings gehad, maar ik heb eigenlijk helemaal niks gedaan.
Nee.
En we gaan naar een tijd, hopelijk, waarin je al die middelen slim gaat gebruiken, waardoor je echt mega productief wordt. Misschien al wel productiever dan dat je gewoon een dag naar kantoor rijdt en daar allemaal, ja, gewoon op een natuurlijke manier je werk doet.
Ja.
En die tools die moeten je gaan helpen. En daar gaat AI gaat wat in bijdragen. En daar gaat zeker onze werkplek wat in bijdragen, omdat je niet meer hoeft na te denken, hoe ga ik het gebruiken? Maar je ziet het gewoon gebeuren. Je ziet het gewoon langskomen. In Facebook ga je ook niet denken, wat moet ik doen? Nee. Je ziet een bericht, je reageert erop. En dat hele natuurlijke proces, dat proberen we in die werkplek goed te faciliteren.
Nou ja, en uiteindelijk, en ik denk dat dat heel belangrijk is, is dat we natuurlijk naar een hybride werkvorm toe gaan. Het wordt niet alleen maar thuis, het wordt niet meer alleen het kantoor. Maar juist de mix met de middelen die daarbij kunnen helpen, die zullen het alleen maar makkelijker en effectiever maken. Alleen ja, we zitten nu in een soort liminale fase, een soort overgangsfase waar het allemaal moet inbedden en plek moet vinden. En wat dat betreft is er nog ontzettend veel te ontdekken. En ja, horen we graag of in een volgende podcast of tijdens de Week van het Anders Werken, wat op 18 maart plaats gaat vinden. En anders tijdens de summit van de zomer horen we graag meer.
Ja, nou, de Die Hard podcast luisteraar, die krijgen ze alle 10 los aangeboden. En 18 maart doen we ze in één keer, hè?
Ja, ja, ja.
Dus, komen ze, ja, dus als je daarbij bent, dan heb je een voordeel.
Hartelijk dank voor jullie tijd.
Graag gedaan.
Jij bedankt.
Graag gedaan.
Leuk dat je weer hebt geluisterd. En volgende week zijn we weer met de nieuwe Remotecast. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door de Anders Werken Summit en haar partners. Heb je een aflevering gemist? Of wil je zelf deelnemen aan onze live events en netwerken? Kijk dan voor meer informatie. Anderswerkensummit.nl